Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. Zingen wij van Psalm 73, het 12e vers. Gemeente, doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop van Psalm 136, het eerste vers. Loof de Heere, want Hij is goed. Looft hem met een blij gemoed. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Het is het eerste vers van Psalm 136. Nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Wij geloven allen met het hart. En beleiden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 12. En we lezen de versen 1 tot en met 11. Johannes 12, de versen 1 tot en met 11. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië, waar Lazarus was die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Zij nu bereiden daar een maaltijd voor hem. En Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere nardessalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, zoon van Simon die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Jezus dan zei: laat haar begaan, ze heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat hij daar was. En ze kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, omdat omwille van hem velen van de Joden wegliepen en in Jezus geloofden. Amen. Tot zover de schriftlezing. Dit schriftgedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van dit avontuur. En wij bidden nu samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel. Het is uw onuitsprekelijke trouw en goedheid dat wij als uw gemeente vanavond samen mogen zijn in uw huis voor de tweede maal, verenigd rondom uw eeuwig blijvend woord. Uw getuigenis dat u hebt gegeven, opdat zondaren door de kracht van uw woord en de bediening van uw Heilige Geest zalig gemaakt zouden worden. Verlost van de zonde, van de ongerechtigheden. En als we één ding nodig hebben, is het dat wel. Want hoe zouden wij voor u kunnen bestaan, heilig en rechtvaardige God? Immers in ons, dat is in ons vlees, leeft geen goed. En u hebben wij beleden met de kerk der vaderen, dat u goed bent. En dat u een fontein bent van alle goed. En dan mag de verkondiging van het evangelie van vrije genade een bewijs van zijn. Niet willende dat enige van ons verloren zouden gaan, maar dat we behouden zouden worden door hem die u naar deze wereld hebt gezonden, niet om ons te verderven, maar om ons te behouden. En dat het u menens is, dat horen wij in de eed die u zelf hebt gezworen. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en leven. En allen die die stem van u hebben mogen horen, die mogen ook leven. Opgewekt uit de dood en het leven ontvangen. In en door de levensbron, de Heer Jezus Christus, die dan ook het leven van uw kerk, van uw gemeente, van uw bruid mag zijn. Christus, die ons leven is, zoals u kent en knecht Paulus daarvan heeft mogen getuigen. En hoe anders is het ook in zijn leven geweest, een vijand van u, een vervolger. Hij kon niet genoeg kwaad stichten, proberen uw gemeente uit te roeien, maar u bent hem te sterk geworden. U hebt hem overreed en hij is overreed geworden. Hij mocht van een vijand een vriend worden en van een hater een liefhebber. O God, laat dat genadewerk ook vanavond nog voortgang vinden onder ons, dat er toegebracht zullen worden tot die scharen die niemand tellen kan. En dat uw kinderen onderwijs mogen ontvangen vanuit de schriften. Omdat het licht van uw geest over ons hart en leven zou mogen vallen. En wij de weg mogen leren door u bepaald. En dat u ons ondersteunen zal bij het wankelen van onze gang. Heere, gedenk ons zoals we in uw huis mogen zijn. En ook met hen die met ons verbonden zijn. Ontferm u naar de grootheid van uw barmhartigheid. Om de verdiensten van de Heere Jezus. We vragen het u om Jezus willen de vergeving onze zonden. Amen. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Zondag 10 oktober hopen voor u voor te gaan. 'S Morgens om 9:30 dominee W. Meijer van Tolen. En 's avonds om 18:00 dominee P. van de Kraan van Arnhem-Muiden. De eerste groep catechisatie begint in het vervolg om 7:15. De tweede groep begint op de afgesproken tijd van 8:15. Onze jongeren worden dinsdag verwacht. Zaterdagavond komt dominee M.M. van Kampen spreken over real time. De jongeren van de gemeente zijn van harte welkom op de PM in Middelharnis. De avond begint om 7:45. Voor alle data geldt zo de Heere wil en wij leven. Wat betreft de collecte die bij de uitgang worden gehouden en die door de thuisgemeente door middel van de gelden over te maken kunnen bijdragen. In de eerste plaats voor de kerk. In de tweede plaats die collecte die bestemd is voor de Messias beleidende Joden. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. En wij bevelen de collecte van harte bij u aan. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad. Willen wij nu samen gaan zingen van Psalm 19. En daarvan de versen 5 en 7. Des Heeren vrees is rein, zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat. En ook het 7e vers weer houdt, o Heer, u krijgt dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. De versen 5 en 7 van Psalm 19. Gemeente, de geschiedenis die vanavond onze aandacht vraagt, speelt zich af in Betanië, een dorpje dat op zo'n 3 kilometer afstand is gelegen van Jeruzalem. En wij brengen u vanavond in het huis van Simon de Melaats. Wie dat precies geweest is, weten we niet. Maar mogelijk is hij door de Heer Jezus genezen geweest van zijn melaatsheid. In ieder geval, het is een wonder dat God deze man genezing heeft geschonken van zijn melaatsheid. In principe waren melaatsen ten dode opgeschreven. Waren ze zwaar besmettelijk en moesten ze ook gedwongen uit de samenleving een stervend leven leiden buiten de gemeenschap. Wij zouden vandaag de dag zeggen dat ze in quarantaine moesten. Op zijn best dan nog in gezelschap van andere melaatsen die ook ten dode waren opgeschreven, voorwaar geen prettige situatie. Maar de genezen verklaarde Simon blijkt inmiddels weer voluit deel uit te maken van de leefgemeenschap in Betanië met alle sociale contacten van dien. En nou lezen we dat hij tot eer van Jezus een avondmaaltijd heeft bereid. En dat komt omdat er een groot wonder gebeurd is in Betanië. Want daar woonden, zoals we allemaal weten, 3 harte vrienden van Jezus. Lazarus, Martha en Maria. En u weet het, Lazarus is gestorven. Jezus was daar niet meer tegenwoordig. En die komt pas naar Betanië toe als Lazarus al 4 dagen in het graf ligt. Er wordt zelfs gezegd dat hij al rook. Dat wil zeggen dat er al een begin van ontbinding zich had gemanifesteerd. En dan gaat Jezus naar het graf toe. En dan roept hij met grote stem nadat hij eerst het aangezicht van zijn hemelse vader heeft gezocht. Lazarus, kom uit! En Lazarus kwam uit. Daar zien we het woord bevestigd dat ook Jezus gesproken heeft. Doden zullen horen de stem van de Zoon Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dat geldt niet alleen de natuurlijke dood, zoals Lazarus het overkomen. Het bewijs wordt ons hier voor ogen geschetst. Lazarus kwam uit. Maar zo gaat het ook toe in het geestelijk leven. Wij die al geestelijk dood zijn van nature. Geen oog hebben, geen oren hebben, geen hart hebben. Tot de kennis van de Heer en zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En al behaagt het God om door de dwaasheid der prediking zondaren tot geloof en bekering te roepen. Doordat wij onder het woord komen en wij de stem van de Heer mogen horen, behaagt het God om dat schijnbaar onmogelijke middel te gebruiken om dode zondaren tot geestelijk leven te wekken. En dan mogen we vanuit onze doodstaat opstaan. En zo is het alle eeuwen door al gebeurd. Het staat zo geweldig mooi beschreven in Efeze 2. Efeze was een stad vol goddeloosheid. Laten we zeggen een soort Amsterdam. Misschien nog wel erger. En dan lezen wij aan u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart, door de zonden en door de misdaden. En dan wordt er tot een aantal malen toe zelfs bijgezegd, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. En als wij nu nog leven, zonder genade, als de kennis aan de Heer ons volkomen vreemd is, als we nog nooit onszelf zijn tegengekomen, Als het nooit is doorgedrongen dat wij zo zoals wij geboren zijn niet kunnen sterven. Dan wil de Heere vanavond u zijn stem laten horen. Om uit uw doodstaat, jouw doodstaat te worden opgewekt tot dat nieuwe leven. Want op hetzelfde moment dat dat woord gehoord wordt, daadwerkelijk doordringt tot in het diepst van ons hart, vindt er geloof en bekering plaats. Dan kunnen we nooit meer blijven die we waren. En worden wij op het nieuwe spoor gezet, op het spoor van het zoeken en het vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Want in die weg wil hij zich laten kennen in het aangezicht van onze Heer Jezus Christus. Zodat wij door het geloof in hem van al onze zonden bevrijd zullen worden en rechtvaardig voor God gerekend. Jezus heeft aan de uitnodiging gehoor gegeven. En hij ligt daar aan tafel in het huis van Simon de Melaatse. En Lazarus is er ook bij. En Martha en Maria zijn er ook. Martha is weer aan het dienen, zoals we dat van haar gewend zijn. En Maria, die wacht op het geschikte ogenblik om aan haar Here en zaligmaker al de liefde van haar hart te bewijzen. Maar laat u eens even kijken naar Jezus en Lazarus. Die zijn hier beide aanwezig. Nog maar enkele dagen geleden stond Jezus bij het graf van Lazarus. Lag hij als een lijk en rook hij zelfs al. En nu ligt hij gezond en wel aan de avondmaalstafel die Simon voor hem en anderen, de discipelen waren er ook bij en vele genodigden uit Betanië, bereid heeft. En nu ligt hij daar samen met Jezus die hem uit de dood heeft opgewekt. En Jezus, waarschijnlijk heeft deze maaltijd plaatsgevonden op zaterdagavond, net na de Sabbat. Jezus is nog maar 6 dagen van zijn bitter lijden en sterven verwijderd. Een dode is tot leven gekomen. En hij die leeft, de Heer Jezus Christus, die zal er over een week niet meer zijn. Althans niet meer in het aardse leven. Dan zal hij zijn geest aan zijn hemelse vader hebben overgegeven. Omdat hij alles wat er bij de vader te doen was. Om u en jou en mij zalig te maken volbracht heeft. En de hemelse vader heeft er een volkomen genoegdoening in gevonden. En nu wordt deze Christus ons gepreekt. Terwijl hij hier aan tafel ligt. Zeg maar een enkele dag voor zijn dood. En toch bezoekt hij hier een maaltijd. Toch ligt hij hier heel de avond aan tafel. Neemt hij dus nog voluit deel aan het sociale leven. Dat mag toch ook wel een moment zijn om op te merken. Martha, zo zeiden Maria, zijn ook aanwezig. Martha dient. En Maria wacht op het moment dat geschikt is om dat wat in haar hart leeft te doen. En dat gebeurt dan ook. Ineens is ze daar. Staat zij in de eetzaal. En begeeft ze zich naar Jezus. En ze heeft een albasten flesje bij zich. Vol met kostelijke nardes. Nardesolie. Afkomstig van de nardusplant die alleen maar groeide in die tijd in het Himalaya-gebergte, duizenden kilometers van Israël vandaan. U begrijpt dat dat een zeer kostbaar goedje is geweest. En je zou verwachten, er heeft ze maar enkele druppels van bij zich. Nee, daar zit een pond zalf in dat flesje. En dat is ruim 325 gram. Genoeg om Jezus te overgieten met haar liefde. Johannes beschrijft alleen dat ze dat flesje breekt en de voeten van Jezus zalft. Maar Matthäus en Marcus zeggen dat zij hem overgiet. De zalf komt op zijn hoofd terecht. En de zalf stroomt zo overvloedig over zijn lichaam, dat hij zelf ook zijn voeten bereikt. En als die zalf de voeten heeft bereikt, dan maakt ze het een overstaan van al die aanwezigen die daar zijn, en dat zijn uitsluitend mannen geweest, zoals dat gebruikelijk was, maakt ze haar haren los. En gaat zij de voeten van Jezus met haar haren droog maken. Maria heeft iets met de voeten van Jezus gehad. Wij weten dat Johannes daar melding van maakt. Dat wanneer Martha dient en alles doet om met Jezus naar de zin te maken, hem verwendt, is Maria aan het luisteren. Ze zit aan de voeten van Jezus. En ze wordt onderwezen in de dingen van het Koninkrijk Gods. En we weten wat Jezus daarvan gezegd heeft. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat van haar niet zal worden weggenomen. En dan, waar we hier dus zien wat voor functie de voeten gehad hebben in het leven van Maria, de voeten van Jezus, is daar als absolute tegenhanger het volgende in hoofdstuk 13 beschreven door ook weer Johannes. Waar wij gewezen worden op de vuile voeten van de discipelen. Jezus heeft zeer begeerd om het paasgaan met zijn discipelen te vieren. Alles is in gereedheid gebracht, daar heeft Jezus voor gezorgd dat dat zou gaan gebeuren. Alleen Jezus heeft niet gezorgd voor een slaaf die bij de ingang staat om de voeten van de discipelen en van Jezus te wassen. Met het gevolg dat de discipelen allemaal met vuile voeten aan tafel aanliggen. En als Jezus dan komt en hij dat ziet, waar de discipelen zich te hoogmoedig voor achten om dat minderwaardige slavenwerk te gaan doen, legt hij zijn kleed af, zorgt hij voor water en hij bukt zich aan de voeten van zijn discipelen, van zijn kerk, van zijn kinderen, om hun de voeten te wassen. Wat nu Maria met al de liefde van haar hart gedaan had, de voeten van Jezus wassen. Zalven met die kostbare olie. Daar voelen zich deze 12 discipelen te hoogmoedig voor. Daarom heb ik laten zingen, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer, van grote zonde vrij. Maar kijk eens, die lieve meester, hij bukt zich aan de voeten van zijn discipelen. De koning der koningen, de Heere der heren, God uit God, licht uit licht. Hij zit als een slaaf aan de voeten van zijn kerk en hij wast hun de voeten. U weet het, dan is Petrus die weigert om zijn voeten te laten wassen door Jezus. U begrijpt wel dat het woord wel heel dichtbij komt nu, hè? Jezus, in de gedaante van een mens, in de gestalte van een slaaf, komt tot ons om onze voeten te wassen. Kom, wat gebeurt er nou in ons hart? Petrus zegt dit: u was mijn voeten niet in de reinigheid. Nooit. Maar dan moet u eens goed luisteren wat Jezus zegt. Indien ik u, en dat geldt niet alleen Petrus, dat geldt ons allemaal, klein en groot, jong en oud, indien ik u de voeten niet was, zo hebt gij geen deel aan mij. En dan is daar de capitulatie van Petrus, en ik hoop dat het bij u en bij jou ook zo gauw gebeurt nu. Dat nou alle verzet gebroken wordt. Je hebt misschien je hele leven lang je al tegen verzet tegen de liefde Gods in Christus. En nu staat hij bij je. En hij vraagt alleen maar om je voeten uit te steken, zodat hij zijn gang kan gaan. Opdat je deel aan hem zult hebben. Weet u wat Jezus elders zegt? Gij zijt rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Zo maakt hij rein. Door de kracht van zijn woorden. Vergis je niet, daar is zoveel kracht. Het woord is een kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. En daarom, gedreven door de liefde van Christus. Zoals Paulus dat zegt, bewegen wij de mensen tot het geloof. Dringen wij achter u en jou aan, gelijk een herder betaamt, opdat u als schaap niet om zult komen, maar veilig en wel in die schaapskooi een plekje zal vinden, onder de hoede van deze zaligmaker, deze goede herder, de Heere Jezus Christus. Dat plekje dat Maria zo begeerde aan de voeten van Jezus, er is vanavond in het consistoriegebed niet met dezelfde woorden, maar wel met dezelfde bedoeling over gesproken wat het is om hier in Gods huis te zitten. Want hier zet hij namelijk zijn voetstappen. Die worden hier gehoord. En om dan naar hem te horen, zoals naar Maria, om er nu eens echt te voor gaan zitten, als hij door zijn woord tot ons spreekt. Wat heeft ze ervaren in de gesprekken die ze met hem had? Hoe er genade op zijn lippen is uitgestort geworden. En zij heeft die woorden van Jezus ingedronken als het water des levens. En nu is het kennelijk zo dat deze Jezus ook in dat onderwijs dat hij aan haar heeft gegeven, ook verteld heeft van zijn bitter lijden en sterven. En u weet het, bij de discipelen was er geen plaats voor. Zij wilden er niks van weten. Het zal u geen zins geschieden. Niet. Alzo niet bij Maria. Kennelijk heeft ze geloofd dat Jezus zou lijden en sterven. En wat moet dat haar pijn hebben gedaan? Want ze hield zo ontzettend veel van hem. En u weet het, als wij van iemand heel veel houden en zo iemand die gaat sterven, wat dat dan voor je betekent, dan schreeuwt je ziel. En zo is het ook bij haar geweest. Maar nu, nu ze zo vast en zeker gelooft dat haar Heere zal gaan sterven, weet ze ook dat hij begraven moet worden. En daarom heeft ze die dure nardus gekocht. U, al mijn liefde waardig, schat, hebben we gezongen, wijl gij mijn rechterhand wou vat. Ze wil hem overgieten met haar liefde. En dan zou je vragen, hoe komt ze nou te gaan zoveel liefde voor de Heer Jezus, dat ze zoveel geld voor hem over heeft gehad. Ach, ze heeft alles voor hem over gehad. Hoe komt dat nou? Nou, dat komt door één ding. Zij heeft hem lief, omdat hij haar eerst heeft lief gehad. En dat is het antwoord dat al Gods kinderen zullen geven. Hoe komt dat nou toch? Dat je de Heer Jezus hebt liefgekregen. Dat komt omdat Hij mij eerst heeft liefgehad. En dat voert zover dat we het mogen geloven. Dat het woord van Jeremia waar is. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. En mijn lieve mensen, houd dat maar eens tegen. Dat is geen houden aan. Hij trekt je onweerstaanbaar naar zich toe. Alle verzet, alle tegenstand wordt gebroken. En dan lees ik in de schrift dat hij een gewillig volk heeft op de dag van zijn heerkracht. Dan is dit plekje hier in de kerk het plekje waar bij wijze van spreken Maria ook nu nog zo graag zou willen zitten. Als ze nog onder ons zou zijn. Kom, ga met ons. En doe als wij. Dat verlangen naar Gods huis, dat is toch zo'n voornaam kenmerk van het leven der genade. Omdat je weet dat de Heere zich hier laat ontmoeten. Hier in zijn huis maakt hij de ziel in liefde dronken. En dan zitten we inderdaad, net als Maria, ook te kijken naar zijn lippen. Wat van zijn lippen gezegd wordt. Want wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Nou, als je dit zo hoort, dan zou je haast denken, kwam dat ik er maar bij was daar in Betanië. Wat moet dat toch heerlijk geweest zijn met die geur van de liefde. Die heeft zich door dat hele huis verspreid. Wat denk je? Meer dan 300 gram van die kostbaar ruikende nardesolie uitgestort over Jezus. Iedereen moet toch blij zijn. Daar zitten de discipelen van Jezus. En nou zegt Johannes dat alleen Judas hier tegen hem komt. Tegen in opstand komt wat hier gebeurt. Maar zowel Matthäus als Marcus vertellen ons dat al die discipelen zich een vijand tonen van dat wat hier gebeurt. Ze ergeren zich. Er staat bij Matthäus en bij Marcus dat ze het zeer kwalijk namen. En dat woord betekent dat ze zich aan hem, of aan haar moet ik zeggen, aan wat zij aan Jezus deed, geërgerd hebben. Kijk, dat de wereld zich ergert aan de Heer, aan zijn dienst, aan het belijden van zijn naam. Maar hier hebben we te maken met kinderen van God. Het kan dus ook in de kerk helemaal mislopen. En met kinderen van God helemaal mislopen. We hebben al Petrus genoemd. Die zijn voeten niet wilde laten wassen door Jezus. Maar diezelfde Petrus zal later in de zaal van Caiaphas was onder vloeken en eedzweren belijden dat hij Jezus de mens niet kent. Zo kan het dus gaan in een kind van God zijn leven. En daarom, wat zijn we toch van zijn genade afhankelijk. Juist ook om staande te blijven. En het rechte zicht op de dingen mogen ontvangen van Gods wegen. Door de Heilige Geest. Want dat hier nou 12 discipelen van Jezus zitten. Die geen greintje waardering kunnen hebben voor een vrouw die haar hele hart aan Jezus geeft. Die aller liefde uitstort over Jezus heen. Zet er wel grote vraagtekens, nietwaar? En gelukkig dat Jezus het voor deze vrouw opneemt. In plaats van grote verwondering van al die aanliggende gasten is er verwijt en ergernis. We gaan straks aan het einde van de dienst zingen, Psalm 133. Daar staat dit. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Leeft er nu ergernis in je hart? Stoor je je aan de prediking? Erg je aan het feit dat de liefde van Christus gepreekt wordt? Erg je aan het feit dat hier een vrouw al de liefde weggeeft aan Jezus in het uitstorten van de olie over hem heen? Dit is wat de schrift ons zegt. En dan dus zeg ik maar een variatie op dat bekende lied. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Als de olie van Jezus hoofd gedropen, zijn baard en klederzoom doortrekt. Hij vraagt om liefde. Het geloof is door de liefde werkende. Zonder die liefde kan er geen geloof zijn. Staat. Het geloof is werkzaam door de liefde. Door de liefde die uit God is. Die maakt u niet, die maakt jij niet, die maak ik niet. Die schenkt hij. Die geschonken zonder liefde. Die ons hart overmand. Ik kan er niet meer tegenop. Maar die discipelen, die gaan er nog tegenin. Er is geen plaats voor deze liefde in hun hart. En nu mag Judas Iscariot, het is natuurlijk ook zo heel bijzonder, die 12 discipelen, die zijn dus één in hun opvatting over dat het niet deugt, dat het pure verkwisting is wat hier plaatsvindt. Pure verkwisting. Wat is dit zon? En dat nou uitgerekend Judas als woordvoerder optreedt namens die discipelen. En Johannes die maakt er ons al op attent, denk erom. Dit is Judas Iscariot. Dat is degene die Jezus gaat verraden. Die neemt hier het woord. Hij is de woordvoerder namens alle discipelen. En hij zegt, zo zei dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou. Waarom is deze zelf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Dus nou de man die door Jezus is geroepen tot discipel, die Jezus gevolgd is, die Jezus heeft beleden als Messias, de Zoon van God. Want desgelijks zeiden zij allen, staat er als Jezus deze belijdenis hoort uit de mond van Petrus. Ja. Toen was Petrus woordvoerder om Jezus te belijden en nu is Judas de woordvoerder. Om de liefde van deze vrouw te miskennen en in een kwaad daglicht te stellen. En dan lees ik dat deze man het om het geld te doen was. Hij meende in het koninkrijk van Messias Jezus een erepositie te verwerven. Hij zal misschien wel geaast hebben op het ambt van minister van Financiën. En hij heeft er zich ik weet niet wat bij voorgesteld. En naarmate de omgang met Jezus langer duurde, des te meer is hij teleurgesteld geworden in wat Jezus feitelijk voor ogen stond. Hij had dan de beurs wel bij zich, maar Jezus moest van het gegeven leven. Dus er kwam nauwelijks iets in die beurs. En wat erin zat, dat nam die stiekem weg. Hij was een dief. En er was er maar één die het wist. En dat was Jezus. En hij liet hem begaan. Hij liet hem begaan. Hij heeft het nooit gezegd. Pas aan de avondmaalstafel heeft hij hem als een verrader ontmaskerd. En zo ook hier. Jezus hoort het aan wat hij zegt. Maar Johannes maakt er al een kanttekening bij. Denk erom, hij maakte zich geen enkele zorg om de arm. Hij maakte zich alleen maar zorg om het feit dat hij dat geld niet heeft gekregen. Want dan had hij in één keer een flinke buit voor zichzelf kunnen stelen. Daar ging het hem om. Daarom is hij zo boos en ergert hij zich aan het feit dat hij zelf daar nu rust op Jezus. En wat zegt nu Jezus? En Jezus dan zei dat af van haar. Zij heeft dit bewaard tegen de dag van mijn begrafenis. En dan moet u weten dat er bij de discipelen absoluut geen plaats was, hè, voor de begrafenis van Jezus. Ja, luister eens. Bij één wel. En dat was Judas. En nu komen die twee wel heel erg tegenover elkaar te staan. Maria, die uit haar hartelijke liefde jegens Jezus deze kostbare nardes over hem uitgiet ter voorbereiding van de begrafenis. Maar deze man die liep met plannen om te zorgen dat Jezus begraven zou worden. Daartoe zou hij hem verraden, overleveren tot in de dood. En u weet het, kinderen weten het ook. Hij zou Jezus voor 30 zilverlingen verkopen aan het Sanhedrin. De prijs van een slaaf. 30 zilverlingen. Zal die rijker worden door Jezus over te geven om gedood en begraven te worden. Wat een verschil, hè? Alle woorden die Jezus heeft gesproken tegen Judas zijn een reuken des doods ten dode gebleken voor hem te zijn. Dat woord zou hem tenslotte ter dood veroordelen. De eeuwige dood. En de woorden, diezelfde woorden zijn voor Maria. Een reuken des levens ten leven geweest. En ze heeft er maar geen genoeg van kunnen krijgen. En ze wilde dat uitdrukken in die heerlijke gave die ze aan haar Heere gegeven heeft. En hoe luisteren we nou, hè? Wat is dit woord nu voor ons? Is dit een reuken des levens ten leven? Dan moet je maar eens opletten wat er gebeurt. Dan snuif je die geur als het ware op, in geestelijke zin. Heerlijk toch om die geur te ruiken. Het hele huis is ermee vervuld. Dan wordt in de prediking de hele kerk vervuld met de geur van Christus. Ik ben ooit eens in een ziekenhuis geweest voor een longtest. En dan moest ik heel diep ademhalen, zo diep als ik kon. Totdat je niet ver genoeg meer kon ademhalen en moest stoppen. En dan moest je met volle kracht uitblazen om zo te kijken de inhoud en de kracht van je longen. Nou, die ademhaling zo diep. laat het maar zo zijn. Zo diep dat het je hele mens zijn doortrekt als het ware. Want dan ga je toch heel anders met hem, met zijn woord, met zijn dienst, met zijn dag, met zijn volk, met zijn kinderen om. Het is zo alles bepalend. Wat denkt u van de Christus? Wie is hij voor ons? Dan komt er toch dat horen naar die stem. En dan hoor je ook daadwerkelijk zijn stem. Dat is de stem van mijn liefst. Zo herkenbaar. En dan hangen we aan zijn lippen. En we gaan ook met heel andere ogen kijken, hè, naar hem. Ik lees bij Jesaja, als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat we begeerd zouden hebben. Hij was veracht. En onwaardig stonden de mensen. Totaal geen oog voor hem. Geen enkele begeerte tot hem. Maar o, was de ogen gezalfd worden met oogzalf. En we iets gaan ontwaren van wie hij werkelijk is. Als hij ons, en dat is nodig gemeend, in de prediking voor de ogen wordt geschilderd. Dat we hem als het ware op ons netvlies krijgen. En onze ogen onweerstaanbaar naar hem worden toegetrokken. U herkent dat toch ook wel uit uw gewone leven, dat er dingen zijn waar je ogen niet van af kunt houden. Steeds maar weer. En misschien kan dat wel juist een zondige blik zijn. Maar hier gaat het om het zien op Jezus. Zie op mij, zegt hij. Hij gebiedt het. Wie dan? O, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Het zien op hem. Wat een schoonheid. Wat een heerlijkheid. Wat een dierbaarheid. Wat een beminnelijkheid. Alles is even mooi aan hem. Bruid uit het Hooglied. Die zegt, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En wat denk je dan? Hier klinkt als het ware de ergernis door de stem van Judas heen. Zo spreekt hij tot Jezus. Waarom is deze zalf niet verkocht geworden voor 300 penningen en aan de armen gegeven? Hij heeft zo niet gekeken, zoals we zojuist geschetst hebben. Hij heeft zo niet geluisterd, zoals we zojuist die stem hebben vertolkt. En vandaar dat zijn spraak hem openbaar maakt. Maar als we de schoonheid van hem hebben gezien, als we zijn liefde hebben geroken, als we zijn stem hebben gehoord, dan gaan we anders over hem spreken. Daar kun je ook je geloofsleven aan herkennen, hoor. Als je het over de dingen van Gods Koninkrijk mag hebben met elkaar en doe het veel, dat is allereerst tot eer van zijn naam, maar ook tot zegen voor je eigen ziel. Je kunt heel de avond over een mooie auto spreken, of over een duur huis, of over de stijgende energieprijzen, of over de kabinetscrisis. U kunt overal over praten. Maar je hebt er niks aan. Je hebt er totaal niks aan. Het blijft hol en het blijft leeg. Het vult geen hart. Maar als daar goed gesproken mag worden van de koning, dan gebeuren er heel andere dingen. Dan wordt je hart vervuld met heilbespiegelingen om het schoonste lied van een koning te zingen. Ja, dan vloeit mijn mond steeds over van zijn eer, gelijk een bron zich uitstort op de veld. Laat u mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heere die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Nou Maria, je hoeft niks te vrezen, o kind. De Heer is jouw Heere, hij is jouw rots, hij is jouw losser. En hoe neemt hij het voor haar op, nietwaar? Laat af van haar, zegt hij, want ze heeft dit bewaard tegen de dag van mijn begrafenis. Judas was met de begrafenis bezig. Maria en de discipelen. Geen moment. Ook nu niet hoor, nu Jezus het zegt. Het zal u geenszins geschieden. Over 6 dagen hangt Jezus te sterven aan het kruis. Wie van de discipelen had zich bezig gehouden met de begrafenis van Jezus? Zelfs in het aangezicht van een gekruisigde Christus blijkt er geen gedachte te leven in de harten van de discipelen hoe ze Jezus zouden begraven. U moet weten dat volgens de Joodse traditie het verzorgen van een dode boven alles gaat. En dat is nou wat hier Maria doet. Voordat Jezus sterft, gaat ze hem al die eer bewijzen. Om zoveel liefde aan hem te schenken in die zalf. Ze balsemt hem als het ware al voor zijn dood. U weet dat de balseming plaatsvond na de dood. Maar zij doet het voor de dood. Omdat ze er straks geen gelegenheid voor zal krijgen wellicht. Het verzorgen van de doden ging binnen het Jodendom boven de zorg voor de armen. Zelfs boven de zorg voor het bestuderen van de Torah. Nou, dan weten we direct op wat voor hoog plan het verzorgen van een dode stond. En hoe ontdekkend is het dan, gemeente, waar de discipelen straks, dat duurt geen week meer, 6 dagen is het zover, als de discipelen afwezig zijn, dan komen daar 2 fariseërs, 2 leden van het Sanhedrin, Nicodemus, Johannes 3 en Jozef van Arimathea, komen bij en klimmen tegen het kruis van Jezus op om zijn lichaam van het kruis af te halen. Ze hebben met toestemming van Pilatus het mogen doen. Dat moet wat geweest zijn, hè? Ze waren in het verborgen de discipelen van Jezus geweest. Maar nu komen ze openbaar. En hoe? 2 fariseërs die tegen een vloekhout opkruipen. En een gevloekte van de kruispaal afhaal. En hem dan met alle zorg naar een graf brengen waarin nog nooit iemand gelegen had. En hem dan met al de liefde van hun hart begraven. Met de nodige specerijen ook daarbij. Zo kan het gaan, hè? Ook nu. Wat een verrassing brengt dit woord. Misschien wel zo dat je het moet horen, omdat je niet meer kunt blijven die je bent. Dat je nu werkelijk tevoorschijn mag komen. Misschien altijd met de nodige schroom, Nooit iets durven zeggen. Maar nu. U. Al mijn liefde vader schatten. Wijl gij mijn rechterhand wou vatten. En dan tenslotte. Het loopt al tegen het Pascha. Pelgrims overal vandaan zijn naar Jeruzalem gekomen om dat feest te vieren, massaal. Maar ja, nou is er gehoord dat er iemand uit de doden is opgestaan. En dat dat door Jezus gebeurd zou zijn. En dat Jezus nu bij een maaltijd aanwezig is in Betanië. En dan komt daar een grote mensenmassa naar Betanië toe. Om kennis te nemen natuurlijk van wat er gaande is. Om die Lazarus te zien die nota bene al 4 dagen in het graf had gelegen. En die dan nu rustig ligt te eten aan een tafel. Samen met Jezus. Sensatie genoeg. En dat gerucht dringt natuurlijk door tot de overpriesters, kun je begrijpen. Ze lopen allemaal naar Jezus toe. En er staat ook nog dat ze geloofden in Jezus. Dat moeten we niet vertalen met geloof, zaligmakend geloof. Dat zijn ook weer mensen geweest, zo blijkt wel uit het vervolg, die een wondergeloof hebben gekoesterd. In het volgende hoofdstuk gaan ze Jezus binnenhalen, gezegend is Hij die daar komt in de naam des Heer, Hosanna, Hosanna. Maar diezelfde schare schreeuwt, kruist hem, kruist hem, kruist hem, kruist hem. Maar hoe dan ook, de overpriesters vergaderen. Jezus stond al op de dodenlijst. Maar nu moest Lazarus erbij. Wat een vijandschap, hè. De fariseeërs zijn er niet bij. Waarom niet? Die konden ze er niet bij gebruiken, want de fariseeën geloofden wel in de opstanding der doden. Maar die secte van de Sadduceeën, waartoe die overpriesters behoorden, die geloofden absoluut niet in de opstanding van de doden. En nu het daarom draaide ten aanzien van Lazarus, namen ze zo gauw mogelijk zelf deze beslissing. Nou gaan we niet alleen Jezus doden, maar we gaan ook Lazarus doden. U merkt wel, de vijandschap is gebleven tot het einde toe. Men rustte niet voor en al eer inderdaad Jezus aan het kruishout stierf. Maar één ding. Zijn er nu zondaar in Nieuwe Toch? En dat mogen tollenaren zijn. Dat mogen zondaren zijn. Zoals ze beschreven worden in de evangelie die ons door de Heilige Geest in toevertrouwd. En dan weet u wat voor mensen zich naar de Heer Jezus hebben begeven. En die door Hem zalig gemaakt zijn geworden. En daar was er nu niet één bij. Er was er nu niet één bij. Die dat op enigerlei wijze verdiend had. En dat maakt het evangelie van vrije genade zo rijk. Zijn er Martha's? Zijn er Maria's? Zijn er Lazarus hier? Zijn er hier Nicodemus'en? Zijn er hier Jozef's van Arimathea? Zijn er hier Saulus'en van Tarsus? Allemaal mensen van wie het geld uit genade zijt gezalig geworden. En dat gebeurt altijd op eenzelfde manier. Niet dat we allemaal dezelfde bekering krijgen. Zo bedoel ik dat niet. Want die geest die doet met u en met mij zoals hij wil. Dat het gaat in u en jou en mijn leven. Daar zouden we wonderen over kunnen vertellen. Maar we hebben al wonderen genoeg in de schrift om daarvan overtuigd te geraken. Dat hebben we vanavond wel gemerkt. En weet je wat dan het gevolg is? Als zo dat woord ontvangen mag worden vanavond. Als door een Martha en een Maria en een Lazarus en een Nicodemus. Dan wordt het omgekeerde van wat wij hier hebben gehoord het geval. Dan zalft Hij ons hoofd. En dan doet hij onze blijdschap groeien. En van zijn heil onze beker overvloeien. Het zalig goed door zijn gunst aan ons gegeven. Verlaat ons niet, maar volgt ons heel ons leven. Is dat geen heerlijke boodschap? Kun je het nog uithouden bij de overpriesters? Kun je het nog uithouden bij de farizeeën? O, kom dan. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Gaan we Psalm 23, het derde vers, zingen. Door een typfout heb ik 4 geschreven, maar dit moet 3 zijn. Derde vers van Psalm 23. Laat ons danken en bidden. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. O, dat wij de geur van u, die u verspreidt door de verkondiging van het evangeliewoord, mag doordringen tot in het diepst van ons mens zijn. We kunnen niet diep genoeg ademhalen om die liefde op te snuiven als een geur des levens ten leven. O Heer, als het anders is, zullen we er voor eeuwig mee omkomen. Bind ook de ernst daarvan op onze harten, want wij kunnen buiten uw gerechtigheid voor u niet bestaan. Alleen de gerechtigheid van Christus redt ons van de dood en niets anders. En die gerechtigheid hebt u verworven, Heere Jezus, om uit te delen. Zelfs aan een wederhorig kroost om altijd bij u te wonen. O, u bent niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. En dat hebt u ook vanavond weer willen doen, Heer. U hebt niemand van ons daarvan uitgezonderd dan al degenen die zichzelf ervan uitgezonderd hebben. Het was een boodschap voor ons allen, Heer. En u weet om met welke gesteldheid wij in de nabijheid van de Heer Jezus hebben verkeerd vanavond. O, laat het zijn met de gesteldheid van Maria, oversteld door uw liefde, zo groot dat ons hart geheel en allen u hebben mogen toevertrouwen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Daar bent u voor eeuwig tevreden mee, Heere. Daarvoor hebt u de prijs op Golgotha willen betalen, opdat zondaren tot u de toevlucht zouden kunnen nemen en op grond van uw zoen- en kruisverdiensten als een bruid voor uw hemelse Vader versierd zullen worden, zodat u kunt pronken met uw kerk. Hier zijn ze dan, Vader, die gij mij gegeven hebt. O Heere, dank voor het evangeliewoord. Wil alle tekort en zondige genadig verzoenen. En geef dat er nog een genadige uitwerking van uw getuigenis gevonden zal worden. We mogen u bidden en danken dat dominee Donselaar vandaag bevestigd mocht worden en intrede deed in het verpleeghuis Nieuw-Rijsenburg. Wat een zegen, Heere, dat ook daar nog het woord van u gebracht mag worden door een getrouwe dienaar van uw woord. En dat zijn bekwaamheid dan uit u zal mogen zijn. Ontferm u dan over hem en geef alles wat nodig is om ook dit werk onder de oude en gebrekkige medemens te mogen doen met al de vreugde van zijn hart. We mogen u bidden voor een wereld die in het boze ligt. Meer en meer komt de geest uit de afgrond openbaar. En wij horen in dit alles, Heere, uw voetstappen die naderen. En geef dat wij mede ook door dat wat we vanavond gehoord hebben, onze harten naar u zullen uitstrekken. Dat we het mogen zingen, ik zal uw Heer, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden. Dat hij het allerhoogst en even goed in ons leven mag worden, zijn en blijven, door de kracht van uw Heilige Geest. Heren, u weet hoe de toestand in ons land is wat betreft de politieke situatie. O God, wat voor een regering zullen we krijgen? We weten het niet. Maar wilt u zelf gebed geven ervoor? Ook dat kunnen we niet maken. Geef ons toch een regering die rekening wenst te houden met de christelijke normen en waarden. En dat de partijen die die naam christelijk ook nog dragen, die nu proberen een regering te vormen, ook voor die waarden mogen staan. Dat we uw naam mogen horen belijden, Heere. En wil daartoe ook bekering schenken in de harten van allen die verantwoordelijkheid daartoe hebben te dragen. Laat ons maar nooit te klein en te gering denken van uw goddelijk alvermogen. We verdienen het niet, Heere, want we krijgen een regering die we verdienen, dan hebben we het ergste te vrezen. Maar zou u nog uit genade wonderen willen doen, op wonderen horen. Wij mogen ook de plaatselijke overheid aan u bevelen, college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad. Gelukkig worden ook hier nog mannenbroeders gevonden die voor de naam en de zaak van u durven en ook kunnen getuigen. Het is vandaag Israëlzondag. We mogen ook uw volk Israël aan u bevelen. Het is uw volk, daar staan nog heerlijke beloften open voor dit volk. En wij zien ook uit naar de vervulling van die beloften. Dat ze mogen komen tot de belijdenis dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Dank voor wat u gaf, Heere. Geef dat ook thuis de gemeente uw zegen heeft ontvangen. Opdat ook daar uw naam verheerlijkt zal worden. In de getuigenissen van de harten. We vragen het u in de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. De versen 2 en 3 van Psalm 133 is onze slotzang. Gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.